Wij beginnen aan het tweede gedeelte van de avond. Net beklaagde iemand zich, twee zelfs, dat het zo snel ging. Maar lieve mensen, één parasha per avond. Het moet. 50 avonden. Ik ben benieuwd hoeveel van u het volhouden tot en met de 50ste avond, als u tijd van leven en gezondheid hebt, is al een hele opgave. En we maken er geen 250 van. Dus het kan niet anders. Het kan niet anders. Het is een inleiding. De rest moet u zelf maar doen. De beproeving van de broers. Ik heb het straks voor de pauze al gezegd. Jozef herkent zijn broers onmiddellijk. Kijk, hij was dan met heel andere Egyptische kleren en Egyptische haardracht. En uiterlijk alles, maar zij waren nog gewoon dezelfde herders van toen. En wat een wijs besluit. Geen wraak, maar ook niet onmiddellijk genade. Wij kunnen heel oppervlakkig spreken over genade. God bewijst ons genade, ja, maar dat gebeurt nooit zomaar. Daar lijkt iets tegenstrijdigs in te zitten, want genade is juist per definitie onverdiend. Je hoeft er niets voor te doen. Jawel, maar daar staat wel tegenover dat God vergeving schenkt aan hen die berouw hebben en hun zonde belijden. De genade valt nooit zomaar op je dak, dan ga je door een proces van belijdenis, van verootmoediging. En dus neemt hij de broers mee op een weg die ze zelf niet overzien, maar waarin hij zal beproeven waar hun, om het mooi bevindelijk te zeggen, waar hun harten gelegerd zijn. De aanleiding zijn de dromen. Dat is heel bijzonder. We lezen dat hij zich herinnerde, vers 9, toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. Hij ziet ze daar zich neerbuigen voor hem en het eerste waar hij aan denkt zijn de dromen. En hij realiseert zich hoe wonderlijk God zijn weg geleid heeft, dat nu die dromen in vervulling gaan. Ik zei het al, Jozef had meteen van zijn triomf kunnen genieten door zich te openbaren en harde taal te spreken. Maar hij is bekommerd om hun zielen. Ik denk dat je wel mag zeggen dat Jozef natuurlijk daarin ook een heel leerproces heeft doorgemaakt. Dat kan niet anders. Tussen je 17e en het 30e jaar is een geweldig veranderingsproces. Trouwens, hij is hier geen 30, dit zijn de magere jaren, dus hij is al ouder dan 37. Hij heeft zelfbeheersing geleerd, hij heeft wijsheid geleerd. Geleerd in 21 jaar training, ja dat moet minstens wel kloppen, van 17 jaar tot zijn 38ste. Denk maar aan Mozes, die een driftkop was en een Egyptenaar doodsloeg en 40 jaar nodig had achter de schapen, waarna in Numeri van hem gezegd kon worden dat hij de zachtmoedigste mens op aarde was. Dat is leerproces. Niet de broers alleen moeten leren, hij is ook door een leerproces gegaan. En het beste wat hij kan doen is uithoren. Wat is hun verhaal? Waar staan ze? Wat hebben ze te vertellen? En daarbij gaat het vooral om erachter te komen hoe hun familie in elkaar zit en daardoor woorden aan hen te ontlokken over hun vader en over hun broer, dat is Jozef zelf. Maar ook over Benjamin, van wie hij onmiddellijk zich realiseert dat Benjamin niet bij het gezelschap is. Hoe staan ze tegenover hun vader? Ze hebben niet alleen Jozef kwaad gedaan, ze hebben Jacob verschrikkelijk kwaad gedaan. Jozef kon niet weten van dat met bloed bevlekte kleed dat ze aan Jacob gestuurd hadden. Maar door hem te verkopen naar Egypte realiseerde hij zich wel dat zij hun vader op zijn ziel getrapt hadden. Hoe praten ze nu over hun vader? Zijn het veranderde mannen? Heeft het leven iets met ze gedaan? Of zijn ze nog net als toen? En dan inderdaad, in vers 17 komt Jozef voor het eerst ter sprake. Eén is niet meer. Daar zal later meer over gezegd moeten worden. Eén is niet meer. Dat is natuurlijk niet genoeg. En dan komt de grote test. Die ligt misschien wel voor de hand. Waarom is Benjamin er niet bij? Ze moeten opbiechten dat er nog een broer thuis is achtergebleven bij hun vader. En de test is hoe hard, hoe zwaar ook. Ook voor Jacob, dat realiseert hij zich. Hij zal ook Benjamin moeten afstaan. Dit is de test. Neem uw jongste broer mee. Maar het belangrijkste daarbij is, hoe zullen deze broers omgaan met die andere zoon van Rachel? Of hoe gaan ze überhaupt om met een kwetsbare broer? Zullen ze net zo hardvochtig zijn als ze destijds tegenover Jozef waren, die ze verkochten naar Egypte? Zullen ze het voor die kwetsbare broer opnemen als Jozef straks hen onder druk gaat zetten? Je ziet de moeilijkheden voor je. Het is een harde test, maar het is onontkoombaar. Zo zal het moeten gaan. We lezen in vers 17 zelfs dat hij hen 3 dagen gevangen heeft gezet. Zonder schijnbare reden. Zijn beschuldiging was, jullie zijn gekomen om het land te verspieden. Wat zijn jullie voor mensen, Bedouinen uit een heel ander land? Wat doen jullie hier? 3 dagen gevangen om ze een minimale indruk te geven van Jozef, die 13 jaar slaaf is geweest in het huis van Potifar en in de kerker. 3 simpele dagen. Dit verhaal is zoveel kleine, ontroerende details. Ik vertel u het verhaal niet na. Dat is mijn taak niet. Het verhaal is ook overbekend. Ik probeer eruit te lichten de dingen die u absoluut moet opmerken en waar u zelf over na moet denken. Zo'n kleine wonderen bekentenis in vers 18. Ik vrees God. Ik vrees ook God. Terwijl zij de voorstelling natuurlijk hebben gehad dat deze man vele goden diende in Egypte. En daar spreekt hij in het enkelvoud, stelt zich met hen op 1 lijn. Ik vrees God. Dat wil zeggen, wat ik ook doe, ik bedoel het wel goed. Want ik dien mijn God. Hij kan nog net niet zeggen, en dat is dezelfde God als die jullie dienen. Ik vrees God. Dat is een uitnodiging, vertrouw mij. Hoe beangstigend dit proces ook is waar jullie doorheen moeten. Vertrouw mij, want zelf ben ik een dienstknecht van de levende God. Ja, en dan de vraag naar die broer. Die vraag naar die broer. Ik lees het u voor uit vers 20. Gij moet uw jongste broer met u meebrengen, opdat uw woorden waarheid mogen blijken en gij niet sterft. En dan zeggen ze in vers 21, en dat snijdt Jozef door de ziel, en eigenlijk snijdt het ons ook door de ziel. Voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broer, dat is Jozef, aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Dit is eigenlijk heel bijzonder. Het is, nee niet 13, het is 21 jaar geleden. Het kan niet anders dan dat deze broers 21 jaar met deze last op hun geweten hebben geleefd. Want zo gauw er enige druk op hen wordt uitgeoefend, denken ze hier onmiddellijk aan terug. Dat is heel frappant. Dit is voor Jozef heel ontroerend en aangrijpend, maar het is ook een geweldige geruststelling. Hun geweten spreekt. God betoont niet zomaar zijn genade aan een mens wiens geweten nog niet eens is aangeraakt. Nee, deze broers lopen al 21 jaar rond met een schuldig geweten. Ze hebben hun broer iets vreselijks aangedaan. En ze hebben misschien al die jaren wel geleefd met de gedachte, vroeg of laat zal God ons daarvoor straffen. En nu ontstaat er deze druk op hen. Maar ze realiseren onmiddellijk, dit moet iets te maken hebben met het feit dat wij Jozef hebben verkocht naar Egypte. Dat is heel frappant. Zoveel jaar geleden. En onmiddellijk leggen ze die link. En het was ook waar, het was terecht. Er komt nooit berouw zonder dat het geweten gaat spreken. En er komt nooit belijdenis als er geen berouw is, althans een echte belijdenis. Dit is het proces waar ze doorheen moeten. En als ze teruggestuurd worden naar huis, is het Simeon die gevangen gezet wordt. Realiseer je even dat Simeon de tweede oudste zoon is, na Ruben. En u weet het, op het moment dat Jozef verkocht werd, was Ruben afwezig. Simeon was op dat moment de oudste aanwezige broer. En dus hoofdverwant verantwoordelijk. Dus Simeon wordt er niet zomaar uitgepikt. Hij is hoofdschuldige aan dat wat de broers Jozef hebben aangedaan. En daarom wordt hij vastgebonden waar de andere broers bij zijn, net zoals dat eens met Jozef is gebeurd. En hij wordt als gijzelaar gevangen gezet. Het is echt een gijzelaar, want dat betekent dit is de beste garantie dat de broers de volgende keer Benjamin zullen meenemen. De twee dingen worden aan elkaar gekoppeld. Simeon komt vrij als jullie de volgende keer Benjamin meenemen. Er is grote verslagenheid bij de broers. Simeon gevangen gezet. Hoe moeten zijn vader onder ogen komen? Hoe moeten ze hem zeggen dat Benjamin mee zal moeten komen? Ik heb u al gezegd, het moet allemaal Jozef verschrikkelijk hebben aangesproken. Het is zo bijzonder, we lezen geen eenmaal in het verhaal, voor zover ik me herinner, dat Jozef lacht. Zoals we bij Yeshua ook nergens lezen dat hij ooit gelachen heeft, maar wel tweemaal dat hij geweend heeft. Bij het graf van Lazarus en als hij afdaalt naar Jeruzalem. Bij Jozef lezen we het 7 maal. Zijn leven is een leven van geween. En niet alleen maar als hij slaaf is bij Potifar of in de gevangenis. Integendeel. Hij weent 7 maal nadat hij onderkoning is geworden. Het gaat dus niet om zijn eigen leed. Zoals we dat bij Yeshua ook vinden. Hij huilt niet om zijn eigen leed, maar om dat van anderen. Jozef weent bij de eerste ontmoeting met de broers. En dan zullen we het later zien, hoofdstuk 43, bij de tweede ontmoeting met de broers. En hoofdstuk 45, eerst als Jozef zich bekend maakt aan de broers. En dan verderop als hij zijn broers 1 voor 1 omhelst. Dan in hoofdstuk 46 als hij vader Jacob weer ontmoet. In hoofdstuk 50 vers 1 als hij zijn gestorven vader beweent. En in 50 vers 17 als zijn broers dan weer argwanend worden over zijn bedoelingen en hij opnieuw weent. Jozef is streng, maar hij is niet verbitterd. Hij kan huilen om zijn broers. Hij huilt niet om zichzelf, hij huilt om de broers. En hij is uit op hun herstel. Dit is aangrijpend schoon. Daarom is Jozef ook zo'n bijzonder type van Yeshua. Je vindt bij Jozef eigenlijk geen zwakheden, behalve die ene keer dat hij zijn armen kruist. Of beter gezegd, als Jacob de armen kruist en Jozef dat niet begrijpt, maar dat is een kleinigheid. Jozef is ook in ethisch, in moreel opzicht zo hoog verheven, dat hij heel deze weg met zijn broers gaat zonder een gedachte aan toorn. Het doet denken aan Yeshua die op het kruis zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Die ook deze hele weg straks zal gaan met het overblijfsel van Israël tot op het moment van hun volledig herstel, als ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Hij is streng, maar hij wordt niet beheerst door wrok en bitterheid. Integendeel, Jesaja 63 vers 9, een van mijn favoriete passages in het Oude Testament, daar lezen we van de Heere God zelf. In al hun, dat is Israëls benauwdheid, was hij benauwd. Hij gaat met Israël door die benauwdheid heen, niet als superieur verder boven verheven, maar als iemand die met hen daar doorheen gaat en het zichzelf aantrekt alsof het zijn eigen benauwdheid is. Jozef gaat, zonder dat die broers het doorhebben, met hen deze zware weg. Als de broers op weg gaan naar huis, gebeurt dat merkwaardige, dat als zij 's avonds hun korenzakken open doen, ze daar hun geld terugvinden. Dit is bijna luguber. Dit is zo tegen alle regels. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Ze hebben hun koren keurig betaald. Hoe is het denkbaar dat iemand van al die Egyptische ambtenaren dat geld weer teruggelegd heeft? Het lijkt een weldaad. Je zou zeggen, oh wat fantastisch, ons geld is weer terug. Maar zo werkt het niet. Integendeel, het maakt angstig. Zolang ze Jozef niet kennen, is elke zet op het schaakbord die Jozef zet bedreigend. Wat is hij nu weer met ons van plan? Ze voelen zich als een muis. En Jozef is de kat die met die muis speelt voordat hij hem opeet. Waar Jozef nog niet gekend wordt, dan maakt de genade bang. En weer, dat is zo frappant, zeggen ze, weer wat hebben wij hem aangedaan? Wat hebben wij Jozef aangedaan? Dat ons dit moet overkomen, dat hebben we straks gezien. Maar nu in vers 28, aan het einde, wat heeft God ons aangedaan? Let weer op de link. Ze vinden dat geld in de zak. En dan zeggen ze niet, wat zou Jozef hier nou mee bedoelen? Wie heeft ons deze dirty trick gespeeld? Wat is dit voor een spel dat met ons gespeeld wordt? Wat ze zeggen is, wat heeft God ons aangedaan? Zij herkennen hierin de hand van God die met hen bezig is. Het betekent zoveel als, wat is God met ons van plan? Wat heeft hij met ons voor? Wat doet hij met ons? Steeds met in hun achterhoofd de zonde die zij tegen Jozef hebben bedreven. Let op die laatste zinnen van wat hier staat. Dit is wat we in de hele Bijbel al zo moeilijk vinden, maar wat hier ook zo ingewikkeld is. Die verhouding tussen Gods soevereine bestuur en onze menselijke verantwoordelijkheid. De broeders waren verantwoordelijk voor wat ze Jozef hadden aangedaan en voor elke stap die zij zetten. En tegelijkertijd is op de achtergrond altijd Gods hand aanwezig. Die versen moet u maar eens lezen, maar ze zijn erg belangrijk. 45 vers 5 en 50 vers 20. Waar we lezen dat Jozef het zelf aangeeft. God is in het spel. Hij heeft mij naar Egypte laten komen. Dat doet niets af aan het feit dat zij ten volle verantwoordelijk waren voor het feit dat ze Jozef verkocht hadden. Maar hij zegt tegelijkertijd, Gods hand was in het spel. Dit is allemaal het plan van God. En het besef dat alles het plan van God is, nogmaals, ik moet het met grote kracht benadrukken, doet nooit iets af aan onze verantwoordelijkheid en schuld. Maar het omgekeerde is ook waar. Wat wij ook uitspoken, wat voor schuld we op ons laden, wat voor domme dingen wij doen, Gods plannen kunnen er nooit door verstoord worden. Bedenk wel dat wij deze dingen nooit in een logisch-theologisch schema krijgen. Wij kunnen dat niet vatten. Maar beide lijnen zijn in de schrift heel belangrijk. Je moet ze nooit tegen elkaar uitspelen. Dat gebeurt maar al te vaak. Dan wordt de een onder de tafel gemoffeld en de andere blijft overeind. Je moet ze naast elkaar laten staan en probeer ze niet te combineren tot één schema waarin het allemaal precies klopt, want dat lukt je nooit. Dat is een algemene opmerking die van kracht blijft voor alles wat we verder in het verhaal van Jozef nog zullen zien. Ach, daar komen de 9 broers thuis bij vader. Met volle zakken, met het geld en zonder Simeon. Dan is er weer zoiets waar je op elk zinnetje moet letten. Gij berooft mij van zonen, zegt hij in vers 36. En je denkt bij jezelf, hoeveel heeft hij begrepen uit het verleden? Jozef is de eerste zoon. Heeft Jacob toch argwaan dat die zonen op een of andere manier de hand erin hebben gehad dat Jozef er niet meer is? Gij berooft mij van zonen. Denkt hij ook aan Jozef? Maar ten tweede Simeon. Door jullie schuld is Simeon er nou niet meer bij. En straks moet ook Benjamin mee. Nou, niet dan over mijn lijk. 2 zonen is erg genoeg. Benjamin gaat niet mee. Mijn zoon, zegt hij. Het is nooit leuk voor die broers, maar in die tijd waren ze zich heel goed van bewust dat ze of zonen waren van de niet-lievelingsvrouw Lea, of zelfs maar van bijvrouwen. Zij begrepen dat heel goed. Jacob heeft voor zijn gevoel als het ware maar twee zonen, Jozef en Benjamin, en één is niet meer. En voor Jacob is er maar één. Sforno, dat is een andere grote Joodse uitlegger, grote Joodse rabbijn, die we al vaker zijn tegengekomen. Sforno wijst op dit boeiende punt. Voor Jacob is er nog maar één zoon over, dat is Benjamin. Al die anderen zijn ook zonen. Dat past niet bij onze westerse psychologie. Je moet van al je kinderen evenveel houden. Ook al zou je met het ene kind een wat diepere band hebben dan met het andere, dan mag je nooit laten merken, je moet van allemaal evenveel houden. Maar Rachel is Rachel en de zonen van Rachel hebben een streepje voor. Of het dan nou leuk is of niet, maar zo is wel de realiteit. Jacob heeft nog voor zijn gevoel één zoon over. Ja, en dan zegt hij in vers 38b, jullie laten nog eens mijn grijze haar in de Sheol afdalen. Dat is een van die moeilijke Hebreeuwse begrippen. De Statenvertaling die ik straks prees, moet ik hier niet in prijzen, want die geeft dat woord soms zelfs weer met de hel. Nou, hier natuurlijk niet. Sheol is vaak in het Oude Testament gewoon het graf. Vandaar ook heel letterlijk, het grijze haar daalt neer in het graf. Maar het heeft soms de wijdere betekenis van het rijk van de dood, wat in het Nieuwe Testament de Hades heet. Een echt besef van het hiernamaals zul je in het Oude Testament, in de Tenach, eigenlijk nergens vinden. Teksten die men er bij de haren bijsleept om wat anders te suggereren, die zijn ook precies dat, met de haren erbij gesleept. Pas in het Nieuwe Testament gaat het licht op over wat wij dan het hiernamaals noemen. Dat is de toestand tussen sterven en opstanding. In de Tenach, het Oude Testament, was er wel besef van de opstanding, maar niet van een hiernamaals. De doden zijn in het graf. En ze zullen straks weer tot het leven teruggebracht worden. Dus daarom, hier betekent, hoeft het niet meer te betekenen dan simpelweg mijn grijze haar. Dus het lichaam zal straks afgelegd worden in het graf. En dat is jullie schuld, want jullie beroven mij van zonen. Van verdriet zal ik nog eens sterven. In het vervolg van het verhaal ontstaat een heel nieuwe hoofdpersoon. Benjamin. Een zwijgzame hoofdpersoon. Hij hoeft niets te zeggen om toch de hoofdpersoon te zijn. Het zijn de broers die praten, het is Jozef die praat, het is Jacob die praat. Benjamin hoeft niets te zeggen om hoofdpersoon te zijn. Jacob in hoofdstuk 43 verzet zich uit alle macht, maar de honger krijgt de overhand. Als het koren op is, schreeuwen de kleintjes om eten. En Jacob heeft geen keus. Hij moet. Hij heeft zich krachtig verzet, maar hij moet na Jozef ook Benjamin kwijtraken om ze allebei terug te krijgen. Hij moet alles kwijtraken om alles terug te krijgen. En nu zie je pas wat Jozef niet ziet, maar wat wij wel zien in deze geschiedenis, dat de broers veranderde mensen zijn. Jacob wordt van kinderen beroofd, maar zijn oudste zoon Ruben is bereid zijn kinderen te offeren. Voor ons gevoel een wanstaltig voorstel om zijn kinderen te offeren, alsof Jacob daarop zit te wachten. Als Benjamin niet terugkomt, nou dan zal Ruben zijn kinderen offeren, alsof daar iets mee gewonnen wordt. Maar waar het om gaat is natuurlijk de gezindheid van Ruben die daaruit blijkt. En Juda is zelfs bereid om zichzelf op te offeren. Zichzelf in de plaats te stellen van Benjamin. Dit zijn precies de twee broers die eigenlijk ook in hoofdstuk 37 met name zijn genoemd als verantwoordelijken. Juda heeft daar de mond vol. Ruben speelt ook een belangrijke rol, maar niet de goede. Hij is afwezig als het belangrijke moment van het verkopen aanbreekt. Maar juist deze twee blijken veranderde mensen te zijn. Ze hebben wat geleerd. Dit is eigenlijk dit stuk geschiedenis Jacob's benauwdheid. Dat is een uitdrukking uit Jeremia 30, vers 7. De tijd van de benauwdheid van Jacob. Mooi dat in de profetieën op sommige belangrijke momenten die oude naam Jacob weer terugkomt. Niet Israël, maar Jacob. Ook al gaat het dan over Israël. De tijd van de benauwdheid voor Jacob. En daar gaat het niet over de letterlijke Jacob, maar over de beproeving van Israël in de eindtijd. Het gaat daar over de periode die op andere plaatsen, met name in het Nieuwe Testament, aangeduid wordt als de grote verdrukking, waar Israël doorheen moet. En dan in vers 9 van Jeremia 30 verschijnt dan, na deze grote verdrukking, koning David. En dat is zo'n prachtige parallel met onze geschiedenis. Dit is de tijd van de benauwdheid van vader Jacob, maar aan het einde daarvan doemt diegene op die een type is van de ware David. Dat is Jozef. Jozef als de redder van Israël, de redder van de wereld, maar ook de redder van Israël. Jacob en de broers zijn samen een beeld, een type van Israël als geheel. Ook het Israël van de eindtijd. Er is een onschuldig deel in Israël, dat vind je in Psalm 44. Dat zijn de Israëlieten die bij God zich beklagen omdat zij onschuldig zijn. Niet zonderloos, dat is geen mens. Maar ze hebben niet die schuld op zich geladen waardoor zij de ballingschap en alle verdrukking verdiend zouden hebben. Je zou kunnen zeggen, als je aan de Babylonische ballingschap denkt, dit zijn de Daniëls en de Ezechiëls die mee moesten in de ballingschap, terwijl ze persoonlijk part nog deel hadden aan de verdrukkingen. Aan de zonden bedoel ik van het volk waardoor die ballingschap over hen kwam. Maar de broers zijn Israëls schuldige deel. Als je goed leest in de profetieën kun je beide terugvinden. Psalm 44. Dan klaagt Israël waarom? Dat is het onschuldige deel. Niet zonderloos, maar dat zijn de ware getrouwen in Israël. Die meelijden met het goddeloze deel van het volk. Samen moeten ze door die beproeving heen. De broers zijn het schuldige deel. Jesaja 54, je kunt wel zeggen 53 en 54, zijn dat degenen die ook zullen moeten zeggen, hij heeft onze schuld op zich genomen. Maar die dan ook in hoofdstuk 54 hersteld worden, wie je schuld wordt weggedaan. Eigenlijk vind je dat prachtig in het boek Job, maar ik wil niet te ver uitweiden. Maar Job is bij uitstek, daar ligt een boek op de boekentafel, het Jobs lijden van Israël. Job is bij uitstek een beeld van het onschuldige Israël. Van de lijdende knecht des Heren, die we kennen uit het boek Jesaja. Een beeld van de Messias, maar ook, zoals Israël het zelf vaak uitlegt, een beeld van Israël zelf. Van het getrouwe deel van Israël, dat geen deel heeft aan alle goddeloosheden van de massa van het volk. Samen moeten ze door de beproeving heen om samen te komen tot het grote herstel. Het doet een beetje denken aan de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Wanneer begint zijn geweten te spreken als hij gebrek begint te lijden? Zo staat het ook. Hij begon gebrek te lijden. En hij komt tenslotte bij die onreine varkens terecht. En dan herinnert hij zich het goede dat zelfs de slaven in het huis van zijn vader genoten. Hij komt tot zondebesef. Ik zal tegen mijn vader zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij zal zijn zonde belijden en dan hopen op de goedgunstigheid van de vader. Want het hart van die vader kent hij nog niet echt. Zo zal het straks zijn in het herstel van Israël. Een van de passages waar het zo mooi beschreven wordt is Hosea 5. Hoort zeker niet bij de bekendste passages hierover. Waar je die volgorde vindt. Beproeving, zware druk. En juist daarin zullen ze zich bewust worden van hun eigen schuld. En ze zullen in grote angst tot God roepen en uitzien naar de verlossing die hij hopelijk zal schenken. Die parallellen zijn zo vele in de Tenach. Al die lijnen die naast elkaar lopen en ons steeds datzelfde beeld geven. Er zit niets anders op, de broers moeten weer op reis. Jacob zegt in vers 11 en 12, neem alsjeblieft een rijk geschenk mee voor die man. Probeer het hart van de vizier te vermurven. Neem dubbel geld mee. Het geld van de vorige keer dat geheimzinnig weer in jullie zakken was terechtgekomen. Maar ook geld voor het nieuwe koren. En een geschenk dat hopelijk hem zal laten zien dat we het goed met hem menen. In vers 14 zegt Jacob, ik lees het hier voor. Wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Eerst staat er, God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder laat gaan. Maar als het anders is, als het op een of andere, en hoeveel mensen spreken ook niet zo in onze tijd. Het is eigenlijk een soort fatalisme. God als, met eerbied gesproken, een soort Russische roulette waarvan je de uitkomst niet kunt voorspellen. Zoals de moslim zegt, inshallah. Als Allah het wil, dan gebeurt het. En als Allah het niet wil, dan gebeurt het niet. Ook omgekeerd, als iets ergs gebeurt, dan moet dat de wil van Allah zijn, anders was het niet gebeurd. Hier is God eigenlijk hetzelfde, identiek geworden met het noodlot. Dat dan weer eens deze treft en dan weer eens die. Of je nou een goed of een slecht mens bent, tegen het noodlot kun je nooit op. Dat is bij alle heidenvolken een diep ingeworteld iets, ook in de islam. En je vindt dat terug ook op allerlei andere punten. Bij Eli, 1 Samuel 3 vind je dat. Dan komt de profeet om hem het oordeel aan te zeggen. En in plaats dat Eli zich bekeert en zijn zonen tot de orde roept, haalt hij de schouders op en zegt, hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Nou, dat is in een ander verband een prachtige geloofsuitspraak, maar in zijn geval niet. Het is schijnheilig. Bij Esther is het weer een heel andere situatie. Als zij moet gaan naar de koning om te zeggen wat het lot van haar volk dreigt te worden, uitgeroeid door Haman, dan zegt zij, kom ik om, dan kom ik om. De gevoelens erachter zijn steeds anders, maar er zit wel deze gedachte in. Tja, als God het wil, dan gaat het mislukken. Als ik omkom, dan kom ik om. Wij zijn in de handen van God de Almachtige, zegt Jacob. We weten niet goed hoe de Joden die naam El Shaddai beluisterd hebben. Wij vertalen dat als God de Almachtige. Eigenlijk weet niemand precies wat El Shaddai betekent. De enige reden om het te vertalen als God de Almachtige is omdat de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat ook zo doet. Maar het woord betekent wel zoiets van, ja, hij heeft alle macht, tegen hem kun je toch niet op. Hij doet wat hij wil. Bij Naomi hoor je dat in Rut 1, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Tja, God doet wat hij wil, niemand kan tegen hem op. Dat is geen geloofstaal. Bij Jacob is het, nou ja, we zijn in zijn hand, we moeten het maar zien wat er gebeurt, hoe hij het zal leiden. En als hij dan alles van ons afneemt, tja, dan moeten we dat maar accepteren. En zo komen zij dan in Egypte. Zij hebben een rijk geschenk voor de koning bij zich, maar wat er gebeurt is dat Jozef voor hen een rijke maaltijd laat aanrichten. Dat is natuurlijk ook verwarrend. Probeer je in te denken hoe die broers dat allemaal hebben ondergaan. Doodsbenauwd komen ze daar aan. Wat zal ons nu weer te wachten staan? En dan worden ze daarvoor een zeer rijke maaltijd uitgenodigd. Ze beginnen meteen met excuses te maken over het geld. En Jozefs huisbestuurder zegt, dat geld, ik weet niet waar je het over hebt, dat geld heb ik ontvangen, dat is allemaal in orde. Maar het geld is helemaal het punt niet in dit hele verhaal. Dat is een typische vorm van wetticisme. Als we nou maar onze dingen doen, als we verplichtingen doen, dan komt alles misschien toch nog goed. Maar het houden aan de regeltjes is geen oplossing voor een sprekend geweten. Op deze manier zullen ze nooit de zaak tot een oplossing brengen. De huisbestuurder suggereert zelfs dat het geld een zegen was van God. Laten ze God er maar voor danken dat hij hun het geld had teruggegeven. Hij wist in elk geval niks ergens vanaf. Zijn boekhouding klopte helemaal. En als Jozef dan ook nog verschijnt, dan moeten de broers zich voor de tweede maal buigen. En even later voor de derde maal. En Jozef weent voor de tweede maal als hij zijn broer Benjamin ziet. Let wel, Dit was zijn echte broer. De anderen zijn halfbroers. En dan begint de maaltijd. Jozef zelf verschijnt bij de maaltijd, maar hij zit wel aan een aparte tafel. Even daartussendoor. Er staat namelijk zo fijntjes bij. Het is een gruwel voor de Egyptenaren om samen te eten met Hebreeën. Wat een cultuur was dat, zeg. Ze eten niet samen, er is geen gemeenschap tussen deze twee werelden. De wereld van die hoge beschaving, want dat was Egypte toch, en daartegenover de cultuur van deze simpele Bedouinen, deze schaapherders. Samen eten kan alleen maar een gruwel zijn. Later lezen we op hoofdstuk 46, schaapherders zijn voor de Egyptenaren een gruwel. En de Hebreeuwse offerdienst, nog eens een keer later, is ook al een gruwel. Het zijn twee werelden waarvan je je afvraagt, hoe kunnen ze elkaar ontmoeten? Jozef kan niet anders. Hij moet afzonderlijk eten en toch eet hij met hen in hetzelfde vertrek. Als je het andersom bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar Israëlieten horen ook niet samen te eten met Egyptenaren. Dat is natuurlijk het omgekeerde. Bekijk het eens even van de kant van de Hebreeën. Schaapherders mogen voor de Egyptenaren een gruwel zijn, maar ze zijn bij God buitengewoon geliefd. Alle grote mannen zijn schaapherders. Wij zouden zeggen, het type Egyptenaren, dat zou voor ons een gruwel moeten zijn. De Hebreeuwse offerdienst is een gruwel. De offerdienst is de basis voor de betrekkingen tussen God en zijn volk. Voor Gods volk is het omgekeerde. Mensen voor wie de offerdienst een gruwel is, zouden voor ons een gruwel moeten zijn. Want er kan geen gemeenschap zijn van gelovigen met de wereld. Schaapherders en offerdienst zijn bij God geliefd. En diegenen bij wie die dingen niet geliefd zijn, die kunnen voor ons alleen maar een gruwel zijn. Dat even tussendoor. Wat een maaltijd is dit, zeg. Ik bedoel, u zou er best moeite mee hebben, neem ik aan. Ik vraag me af hoeveel van u dat zouden kunnen om alle 12 zonen van Jacob in de juiste geboortevolgorde op te noemen. Misschien dat sommigen van u het zouden redden om te zeggen, nou Levi die had die zonen en Bilha die en Zilpa die en Rachel die. De Rachel, dat weet u wel, maar die andere. Maar dan ook nog precies te vertellen welke volgorde ze waren geboren. En daar zitten ze aan tafel en ze realiseerden, hé, daar zit Ruben, Simeon, Levi, Juda, die eerste vier, die durf ik nog wel te zeggen. Allemaal precies op volgorde. En dan bovendien Benjamin, een vijfvoudige portie. Dat is voor westerse begrippen niet te begrijpen, want wij denken, daar kan die jongen helemaal niet op. Dat is weer zo dom gedacht. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om of hij dat op kan. In die cultuur hoeft hij je bord niet leeg te eten. Jacob Sforno, de grote rabbijn, zegt, dit was nou een test om te zien. Wat gebeurt er als Benjamin nou eens met alle egaars wordt behandeld? Weet je het nog? Jozef, die een veel verdere verrok krijgt. En wat gebeurt er met de broers? Ze worden stinkend jaloers. Hij wordt voorgetrokken. Dat was ook niet makkelijk te verteren. Nu gebeurt hetzelfde. Weer is daar een broer die de lieveling is van zijn vader. De enige overgebleven zoon van die vader in de volle zin van het woord. En hij wordt weer zwaar voorgetrokken. En Sforno zegt, Jozef kijkt toe. En hij kijkt naar zijn broer. Zo zullen ze daarop reageren. Wat zullen ze zeggen? Wat zullen ze doen? Hij let op hun ogen. Als ze naar de portie. Zij krijgen allemaal een biefstuk en hij krijgt 5 biefstukken. Wauw, nou sommige van die broers, dat zijn schaapherders, die hadden best 2 biefstukken gelust. Benjamin krijgt er 5. Ze genieten van de wijn. Dit is zo'n mooi tafereel. Het is feest met Jozef en ze kennen hem nog niet eens. Hij kan zich nog niet aan hen openbaren, want de zwaarste test moet nog komen. Gemeenschap van met Jozef en ze kennen hem nog niet. Nu komt de grootste en de zwaarste tekst. Met verlicht hart gaan de broers weer op reis. Ze hebben weer koren. Jozef heeft zich allervriendelijkst gedragen. Het is hun 100% meegevallen. En Simeon is er weer bij en Benjamin is erbij. Fantastisch, op weg naar vader Jacob. Maar de waar zegt beker van Jozef, ja dat kan ik ook niet helpen, dat was een van de attributen die horen bij de vizier. Een van zijn, hoe noem je dat? Zijn werkvoorwerpen. die wordt in de zak van Benjamin gestopt en dat weten ze nog niet. En als ze een eind weg zijn, komt onmiddellijk de huisbestuurder van Jozef achter hen aan en beschuldigt hen. Jullie zijn dieven. Mijn meester heeft zo ontzettend vriendelijk tegenover jullie gehandeld. Hoe halen jullie het dan in zijn hersenen, in jullie hersenen, om zijn beker waarmee hij waarzegging verricht, dat past bij zo'n heidense vorst, om die te stelen? Nou, de broers protesteren natuurlijk, zijn diep verontwaardigd. En weer, dat staat er niet bij, maar weer dat gevoel wat overkomt ons. Dat gevoel, we zijn in de handen van het noodlot. Wat we ook doen, hoe goed we het ook doen, hoe goed we ook denken dat de dingen gaan. Weer een slag. Een slag van het noodlot. Het is één troost. Ze hebben die beker niet gestolen, dus er kan er niks gebeuren. Zoek maar in alle zakken. En ze zeggen zelfs persoonlijk, degene bij wie die beker wordt gevonden, die mag u meenemen als slaaf. En dit vind ik een van de meest ontroerende zinnen in het hele verhaal van Jozef. En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Op dat moment stort hun wereld totaal in elkaar. Want ze weten, Benjamin heeft die beker niet gestolen. Zij hebben de beker niet gestolen. Zoals dat geld op wonderbaarlijke wijze in hun zakken was terechtgekomen, terwijl de huisbestuurder dat geld niet miste. Zo moet op wonderbaarlijke wijze die beker in de zak van Benjamin zijn terechtgekomen, terwijl hij hem niet gestolen had. Wie is hier in het spel? Dit is God, maar wat... wat heeft hij met ons voor? De huisbestuurder zegt, ik hoef alleen maar Benjamin mee te nemen, of jullie jongste broer mee te nemen, jullie kunnen vrij uitgaan. Dit is een grote test. Ze hadden kunnen zeggen, het is zwaar, het is moeilijk, maar onze kinderen thuis moeten ook eten. We moeten toch maar naar huis met ons voedsel, het is vreselijk. Ik weet niet hoe we Jacob onder ogen kunnen komen, maar we hebben geen keus. Maar nee, allemaal gaan ze mee terug naar Jozef. En denk erom in dit hele verhaal, bedenk alles wat Jozef hun aandoet, staat in geen verhouding tot alles wat Jozef van hun kant heeft meegemaakt. Dus beschuldig hem niet. Integendeel, dit is, hoe vreemd het ook mogen klinken, liefde. Want tot het uiterste moet de test gaan. Tot het uiterste, voordat Jozef zich kan bekendmaken aan de broer. Want nu komt het erop aan. Zoals zij ooit een broer hebben verkocht naar Egypte. Zijn tranen hebben genegeerd. Keihard hem van zich gestoten hebben. Wetende wat ze Jozef daarmee aandeden. En wetende wat ze vader Jacob daarmee aandeden. Zo zal nu moeten blijken hoe zij tegen een andere zoon van Rachel zullen zijn. Of ze het voor hem zullen opnemen. Of de veranderingen die Jozef al bij hen opmerkt zo ver zullen gaan dat zij deze broer tot het uiterste zullen verdedigen. Nou, het staat er zo kort, het zijn 11 verzen, vers 14, 21 versen, vers 14 tot 34. Eén lang pleidooi van Juda. Op zichzelf al, we kunnen er geen tijd voor nemen, maar u moet dat dus zelf gaan lezen, waarbij het hele verhaal weer vertelt. Ik zou kunnen zeggen, de levensgeschiedenis van deze familie. Hoe hij vertelt hoe dat gezin ontstaan was. Hoe hij vertelt over die ene broer die er niet meer is. En hoe zijn vader hing met heel zijn hart aan deze ene broer, van zoon van zijn lievelingsvrouw die nog over was. Het pleidooi van Juda, die destijds zo hardvochtig zijn broer verkocht. En die nu zich aanbiedt aan Jozef om de plaats van Benjamin in te nemen. Een aangrijpend verhaal. Het moet Jozef door de ziel gesneden hebben. Maar ook, het moet hem ongelooflijk blij hebben gemaakt. Dit is een veranderd mens. Lieve mensen, ik wil het nog eens een keer zeggen. Wij praten zo lichtvaardig over genade. Zeker in de alverzoeningsleer die zo sterk rondgaat, wordt zo oppervlakkig gepraat over Gods genade en liefde die uiteindelijk alle mensen tot zich trekt. En genade is inderdaad onverdiend. Er staat geen verdienste tegenover. Maar berouw en verootmoediging is ook geen verdienste. Maar zoals er zonder bloedstorting geen vergeving is, zegt al de wet van Mozes, Zo is er ook geen vergeving zonder berouw en belijdenis. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het gaat niet zonder berouw en belijdenis. En berouw is niet zomaar iets wat zo over je heen komt. Er staat zo'n prachtig woord, wat is het, in Jesaja 57. God woont in het hoge en in het verheven. Hij woont in de hemel, maar hij woont ook bij degene die van een verslagen en verbrijzelde geest is. God stort zijn genade uit. Er is geen enkele verdienste bij die broers. Het blijft genade. Maar God moet zijn genade kwijt kunnen. En hij kan zijn genade pas kwijt als het hart verbroken en verbrijzeld is. Je kunt wel zeggen van bevindelijk gereformeerden dat zij heel vaak zo weinig zekerheid van het geloof kennen. Dat is waar. Dat is heel jammer. Maar ze hebben tenminste iets begrepen van wat het is om van een verbroken en verbrijzelde geest te zijn. Om helemaal tot niets te worden voor God, voordat God een mens kan optillen. Terwijl evangelische mensen daarin vaak zo oppervlakkig zijn. Zo makkelijk spreken over de genade van God. Terwijl ze misschien nog nooit een traan over hun zonde gelaten hebben. Het is als de mensen in de gelijkenis van wie we lezen, dat ze terstond het woord met vreugde aannamen. Nou, dat is geen goed teken. En dat zien we ook, ze hebben geen diepte. Als er beproevingen over hen heen komen, dan hebben ze geen wortel en ze verdorren weer. Deze broers moeten tot het uiterste gaan. Het is Jozef die tot het uiterste gaat met hen. Als je kijkt naar dat betoog van Juda, dan is dit misschien wel de kern in vers 16. En het gaat heel diep. Dit is de belijdenis. Hij geeft niet alle details van wat er gebeurd is, maar dit is de belijdenis waar Jozef als het ware op zit te wachten. God heeft onze schuld aan het licht gebracht. Let wel, hij had zijn hele betoog kunnen richten op de onschuld. Wij hebben die beker niet gestolen. Broer Benjamin heeft die beker niet gestolen. Wij hebben part nog deel daaraan. Hoe die beker in onze zakken is terechtgekomen, we hebben geen idee. Maar wij zijn onschuldig. Dat was volkomen juist geweest, dat betoog. Maar dat zegt hij niet. Wat hij eigenlijk zegt is, we begrijpen niet wat er gaande is, maar we zijn op een of andere wijze in de weg van God. God is met ons bezig en we snappen het niet hoe het in zijn werk gaat en waar dit naartoe moet. Maar dit heeft allemaal te maken met onze schuld. We hebben schuld op ons geladen. Schuld naar onze vader en schuld aan onze broer. We hebben geen schuld aan die beker. Maar die beker heeft te maken met het feit, ik vertaal nu wat ik denk dat Juda aan het zeggen is. Die schuld wat ons nu overkomt heeft te maken met wat we toen aan schuld op ons geladen hebben. Dit overkomt ons niet zomaar. Dit is niet domme pech. Dit is ook niet onrechtvaardig behandeld. Er is geen verontwaardiging naar degene die het in zijn hersens heeft gehaald om die beker in hun zak te stoppen. Wat een gemeen spel. Nee. God heeft onze schuld aan het licht gebracht. Wij zijn schuldig. Wij zijn schuldig. Ik citeerde al dat woord uit Zacharia 12. Waarvan Israël staat dat ze eens zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat zal het moment zijn dat Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. In beeld gesproken. En ze zich zullen realiseren, degene die wij doorstoken hebben, is de verheerlijkte Heer van de hemel. Als Yeshua terugkomt en ze hem zullen herkennen. Ze zullen zien dat de Messias die eindelijk verschijnt de gelaatstrekken heeft van Yeshua van Nazareth. Dan zal het kwartje op zijn plek vallen. Dan zal ineens alles duidelijk worden. Hij is degene die wij doorstoken hebben, maar God heeft hem verhoogd. Maar het kan pas als zij hun schuld zullen erkennen. Dan staat er ook, dan zal verootmoediging komen over Israël, Zacharia 12. En al die verschillende geslachten van Israëlieten komen tot verootmoediging en belijdenis. De broers voelen zich schuldig over het verkopen van Jozef. Dat hadden we al in hoofdstuk 42, dat was al bij het eerste bezoek. Toen realiseerden ze zich al, wij zijn schuldig. Maar dit gaat veel dieper. En dit is het hart van het evangelie. Want nu realiseerden ze zich niet alleen maar dat zij terecht zwaar behandeld worden, want ze zijn schuldig, maar dat de straf voor die schuld neerkomt op het hoofd van de enige onder hen die onschuldig is. Dit is het hart van het evangelie. De enige van ons allemaal die onschuldig was, dat is Yeshua. God zag uit de hemel of er één was die goed doet. En dan was er niet één, zegt Psalm 14. Allemaal zijn ze tezamen afgeweken en onnut geworden. Doordat die ene over deze aardbodem rondwandelde en waar de hemel zich tweemaal opent en zegt, deze is mijn geliefde zoon aan wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En onze schuld daalde neer op de enige die onschuldig was. En omdat hij ook onschuldig was, kon onze schuld op hem neerdalen. Benjamin was van deze broers de enige die er niet bij was. Hij was eenvoudig te jong. Hij was er niet bij toen Jozef verkocht werd. 10 broers waren schuldig. 1 was onschuldig. Zij moeten de les leren, niet alleen dat ze zwaar bejegend worden vanwege hun schuld, maar dat de prijs voor die schuld betaald moet worden door de ene broer die onschuldig was. Dit is de boodschap van Jesaja 53. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Op de enige die onschuldig was. Dit is de grote boodschap van het evangelie. Wel, lieve mensen, op dit spannende moment moeten wij het verhaal afbreken. Ik kan het ook niet helpen. De Joden in hun wijsheid hebben besloten om hier de parasha te stoppen. Over 3 weken, niet 4, maar 3 weken, hopen wij te zien hoe het afloopt. U weet dat natuurlijk al. Maar dat gaan we dan samen overdenken. Laten we samen danken en bidden. Almachtige God, onze Vader, in Yeshua uw Zoon. U hebt ons niet alleen maar laten zien diep in ons hart en in ons geweten dat ook wij schuldig zijn voor u. Maar u hebt ons ook laten zien dat de prijs voor die schuld neergebetaald is door de enige die onschuldig was. Onze schuld is op zijn hoofd neergekomen. Ook bij ons was de beker bij hem. En hij moest betalen. Wij kunnen u nooit genoeg daarvoor danken. Want zo had u het ook allemaal uitgedacht. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen hem overgegeven heeft, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? We hopen dat de volgende maal mogen overdenken, Heere God, hoe de broers alles ontvingen, dankzij Jozef, dankzij de schuld die door een ander betaald was. Dan gaan ze de rijke zegeningen in. En wij verheugen ons over het feit dat ook eenmaal Israël, uw oude volk, in de zegeningen zal ingaan. Als die grote waarheid voor hen zal oplichten. Dat hun schuld betaald is door die ene Jood die werkelijk volkomen onschuldig was. En zij zullen zien op hem die zij doorstoken hadden. En zij zullen weeklagen. En tegelijkertijd zal die grote, grote vreugde over hen neerdalen. Als zij het rijk van de Messias zullen mogen binnengaan. Dank u, Vader, voor wat we mochten overdenken. Help ons om het verder te verstaan in alle rijkdom van deze hoofdstukken uit uw woord. Wees met een ieder van ons in al onze omstandigheden. En wil ons ook over 3 weken, als u het goed vindt, hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. Uw naam zij geloofd en geprezen in Yeshua, uw Zoon. Amen. Amen.